Ik ben gewend om met u de eerste verse te lezen van het gedeelte dat we voor ons hebben. En dat is vanavond uit Hebreeën 9. En ik doe dat uit de minst slechte vertaling van het Nieuwe Testament die we hebben. Namelijk de Telos-vertaling in de nieuwste editie. Hebreeën 9 en wij lezen vanaf vers 13. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de onheiligen, heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Maar ik lees daarbij ook uit hoofdstuk 10, een van de meest centrale passages uit deze hele brief. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Tot zover lezen we uit het woord van God.
Hij moet omlaag, anders krijg ik er geen licht op.
Dank je. Ja, nog verder. Dat is hem. Dankjewel. Ik heb ook nog een dia gemaakt voor vanavond. Misschien kan die vertoond worden. Daar is die. Want het helpt altijd enorm als je de brede lijn in de gaten houdt. Ik heb u al eerder gezegd, we gaan ons niet verliezen in allerlei details. U mag wel over alles vragen stellen straks. Maar we proberen de hoofdlijn van het onderwijs van deze brief te verstaan. En we hebben gezien dat we de brief kunnen indelen in drie delen. En het eerste deel, dat is maar liefst tot en met hoofdstuk 7, gaat het over Christus als de betere persoon. We herinneren ons, deze brief is niet in eerste plaats aan ons geschreven, maar aan wat we vandaag noemen Messiaanse Joden. Dat wil zeggen Joden die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen en daarbij in het reine moesten komen met de vraag, hoe verhoudt zich dat nu tot het religieuze bestel waaruit we zijn voortgekomen en hoe is dat dan nu onder Christus, de vele veranderingen die daarbij hebben plaatsgevonden. Vooral omdat sommige van hen blijkbaar geneigd waren terug te vallen in het Jodendom. En dan zegt de schrijver, hoe kun je dat nou doen? Jezus is hoger dan de engelen. Hij is hoger dan Mozes. Hij is hoger dan Jozua. Hij is hoger dan David. Hij is hoger dan Aaron. Alle grote figuren uit het Oude Testament die je maar zou kunnen noemen, Abraham dan even uitgezonden, die komt hier niet zozeer aan de orde, dat komt in hoofdstuk 11. Allemaal vallen ze in het niet bij Jezus, de Zoon van God. Het Jodendom, dat heb ik steeds benadrukt, omdat wel eens de neiging bestaat dat af te doen als van het vlees en verkeerd. Het Jodendom is door God gegeven. Daarbij moet ik wel zeggen dat je onderscheiden moet het Jodendom dat puur op het Oude Testament is gebaseerd, op de wet van Mozes, en het Jodendom dat zich in de laatste 2000 jaar heeft ontwikkeld. Het Rabbijnse Jodendom of het Talmoedische Jodendom, het Jodendom zoals dat vast ligt in de Talmud, dat is wel heel wat anders. Je zou kunnen zeggen, we hebben een, dat zei ik ooit eens een keer tegen een rabbijn en die bevestigde dat, we hebben eigenlijk een verschillend Oude Testament. Zij bekijken het Oude Testament door de bril van de Talmud en wij bekijken het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. Dan staat er heel wat anders, om zo te zeggen. Maar ik heb het dus over het Jodendom zoals God het gegeven heeft. En dat was groots. Dat moet je goed vasthouden. Het is niet van de mens, het was door God zelf gegeven. Maar er ontbrak iets aan. Dat was niet Gods fout. Dat was iets wat nog wachtte. Want wat er aan ontbrak was Christus. Het Jodendom, zoals het gebaseerd is op het Oude Testament, was een vorm van behelpen. Het ware offer was er nog niet. En dus moest men het met dierlijke offers doen. Door God voorgeschreven tot in details. Want men moest wel een zo goed mogelijke indruk krijgen van het offer zoals God het uiteindelijk wilde hebben. De priesters waren onvolkomen, want de volkomen priester moest nog komen. Het was nog het oude verbond, maar zelfs het Oude Testament had al aangekondigd dat er een nieuw verbond zou komen, Jeremia 31. Nou, zo zou je een heleboel verschillen kunnen noemen en er komen er ook verschillende aan de orde vanavond. Dus dat Jodendom was onvolkomen, niet doordat God het onvolkomen gemaakt had, maar doordat het uiteindelijk zijn vervulling zou vinden in hem die het ware offer en de ware hoge priester is, de ware vertegenwoordiger bij God, degene die de ware verlossing tot stand brengt, de ware verzoening voor de zonde, die het nieuwe verbond tot stand brengt, enzovoort, enzovoort. Dus het gaat om het contrast in deze brief tussen iets dat voortreffelijk was en iets dat nog oneindig voortreffelijker is. Zo zou ik het mooi kunnen zeggen. Om niets af te doen aan de waarde van dat Jodendom als zodanig. Het was door God gegeven. Nou, dat eerste deel handelt helemaal over de betere persoon. Dat heb ik net opgezomd, daar gaan we niet meer op in. Maar dan zijn wij vanaf hoofdstuk 8 vers 1 begonnen met wat we zouden kunnen aanduiden als het betere bestel. Daar heb ik net al een paar dingen van genoemd. In de eerste plaats wordt de Heer Jezus beschreven als de middelaar van een beter verbond. Het nieuwe verbond dat Jeremia al aangekondigd had. Jezus is ook de volmaakte tabernakel binnengegaan. Ook dat is iets wat we direct nog verder zullen zien. Die tabernakel was een prachtige voorafschaduwing van iets wat nog zou komen. Of iets wat nog zou zichtbaar worden. Een voorafschaduwing, niet meer dan dat. De tabernakel was geen doel in zichzelf en de tempel ook niet, maar de Hebreeënbrief heeft het nooit over de tempel, maar wel over de tabernakel in de woestijn. Die tabernakel was een prachtige voorafschaduwing, zoals elk dierlijk offer een prachtige voorafschaduwing was, maar ook niet meer dan dat. En dat is het bijzondere, dat nu hier aandacht wordt gevraagd voor een volmaakte tabernakel. En dat is een hemelse tabernakel, het hemelse heiligdom, daar krijgen we straks nog meer over te horen. En dan wordt er een contrast getekend tussen de eerste tabernakel, dat wil zeggen de tabernakel van het Oude Testament, en de tweede tabernakel, dat is de tabernakel zoals we die nu kennen. En dan komen we tot het derde punt en hier begint onze eigenlijke verhandeling. Jezus, de betere offerander. Dat woord beter of groter of meerder is echt een van de sleutelwoorden van deze brief. Hij is het betere offer. En het begint met het bloed van Christus. Er is in het christendom, vooral in het modernisme, heel veel bezwaar gekomen tegen wat men noemde die bloedtheologie. Jezus mag wel een prachtig voorbeeld zijn voor ons, voorbeeld waardig om na te volgen. Jezus is martelaar en als zodanig voorbeeld voor alle martelaren. Maar verlossing, verzoening door het bloed van Christus, dat stuit de moderne mens tegen de borst. Want daarom is het zo belangrijk dat we in Hebreeën 9 lezen, zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is een soort algemene wetmatigheid dwars door de hele Bijbel heen. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat wil zeggen, God kan niet werkelijk de zonde vergeven vanuit de goedheid van zijn hart, zoals wij dat wel kunnen. Wij kunnen zonde door de vingers zien. Nee, God heeft daarvoor een heilig fundament nodig. En dat fundament vindt hij in het offer. Het dierlijk offer is slechts een voorafschaduwing. Het ene ware offer dat God accepteert, dat is het offer van zijn eigen zoon. Het bijzondere is natuurlijk dat je dat in Genesis al aangeduid vindt. Je hoort van het offer bij Abel, je hoort van het offer bij Noach. De offers die Abraham bracht, maar dan in Genesis 22 wordt een heel diep geheimenis onthuld. En dat is dat God uiteindelijk zelf in het offer voorziet. God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, zegt Abraham. En dat is de zoon van de vader. Niet dat Isaac zelf hoefde te sterven, uiteindelijk wordt hij toch ook weer vervangen door een dierlijk offer. Maar de grondgedachte is duidelijk. Het ene ware offer, het enige dat acceptabel is voor God, is het offer dat hij zelf geeft, waarin hij zelf voorziet en dat niets of niemand minder kan zijn dan zijn eigen zoon. Hier worden de diepste dingen van het evangelie uitgesproken. En dat zullen we direct ook zien, want ook dat doet de schrijver aan de hand van passages uit het Oude Testament. Het bloed van stieren en bokken kan als zodanig geen zonde vergeven. Nu moet je ook daarbij weer oppassen dat je dat dus niet zomaar als minderwaardig of waardeloos van de hand doet. Nee, God zelf had die offers gegeven. Ik zet er weer een streep onder. En je kunt ook niet zeggen, die offers die brachten geen verzoening. Dat kun je wel zeggen, maar dat is half waar. Je zou kunnen zeggen, ze brachten verzoening, want dat staat heel duidelijk elke keer weer opnieuw. Ze doen verzoening over de zonde van het volk of van de individuele Israëliet. Maar wij zeggen erbij, dat doen die dierlijke offers alleen doordat zij vooruitzagen naar het ene ware offer. Dus je kan niet zeggen, die offers zijn waardeloos. God schrijft niet duizenden offers voor die allemaal waardeloos zijn. Ze zijn het niet. We lezen zelfs letterlijk dat ze verzoening brachten, maar dat kon alleen doordat God tegelijkertijd vooruitzag naar het ene ware offer. En dat bloed van dat ene ware offer ook toerekende aan al die gelovigen uit het Oude Testament. Paulus beschrijft dat mooie Romeinen 3. God is aan die zonde voorbij gegaan als het ware. Hij heeft ze niet bestraft, de zonde van de gelovigen. Terwijl toch eigenlijk die offers van de dieren geen echte grondslag daarvoor boden, maar God keek vooruit naar het ware offer. Christus is dat ware offer. Dat bloed reinigt ons. Dat bloed van stierenbokken kan ons niet echt reinigen van dode werken. En dat doet het bloed van Christus wel. En niet alleen reinigt het ons van dode werken, maar het wijdt ons tot de dienst van de levende God. Maar gebruik daar dat woord wijden. Dat woord heiligen, dat is eigenlijk het woord dat de Hebreeënbrief gebruikt, komt een aantal keren voor. We kwamen het al tegen in hoofdstuk 2. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Dan moet je daarbij niet meteen Paulus invullen. Paulus bedoelt met heiligmaking weer een ander facet. Als ik het goed lees in de Hebreeënbrief, dan is heiliging hier altijd eigenlijk wijding tot priesterdienst. Wijding tot dienst aan de ware God. Je leest dat in het Oude Testament al bij de priesters. Die priesters moesten geheiligd worden. Je kunt ook vertalen, moesten gewijd worden, de priesterwijding. Maar het woord dat voor wijden gebruikt wordt, is afgeleid van het woord heilig. Heiligen is apart zetten voor God. Heiligen is niet alleen maar afzondering van het kwaad, dat is het ook, maar dat is het in tweede instantie. Het is in eerste instantie positief wijding aan God. Dus wij worden hier gewijd. Niet om naar de hemel te gaan, dat is helemaal niet aan de orde. Dat wordt ergens in de Hebreeënbrief genoemd. In de traditie is dat als het ware het sterkste speerpunt geworden. Alsof het allemaal daarom draait. De Hebreeënbrief noemt dat niet eens. De Hebreeënbrief zegt, door het bloed van Christus ben je gewijd. Net als die priesterzonen in het Oude Testament, die tot priesters, die Aaronse zonen werden gewijd tot priesters. En eigenlijk ook de hele stam van de Levieten werden gewijd, geheiligd in het boek Numeri, tot dienst aan God, om de levende en waarachtige God te dienen. Dus het belangrijkste van het bloed is niet dat wat het wegneemt, namelijk zonde, dat is op zichzelf belangrijk, maar dat is geen doel, het is een middel. Die zonden zijn de belemmeringen die worden weggenomen om tot het eigenlijke doel te komen. Het eigenlijke doel is de heiliging, de toewijding aan God. En dat kom je keer op keer tegen, maar ik heb u al gezegd, we blijven bij de grote lijn, want we kunnen die details niet allemaal behandelen. Hoewel u mag alles vragen straks en dan kijk ik wel wat ik daarop weet te zeggen. En dan het tweede punt hier, in vers 23 tot 28, Christus is het heiligdom binnengegaan. Ik heb u straks al gezegd dat het aardse heiligdom, de tabernakel, de tempel komt nooit aan de orde, een voorafschaduwing is. En dan zie je iets daarbij dat je door de hele Hebreeënbrief heen vindt. Namelijk, er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen. Wat is de overeenkomst? In het Oude Testament was er een heiligdom. De Hebreeënbrief spreekt ook over een heiligdom. Dat is een plaats waar God woont. In het Oude Testament waren er priesters die tot God naderden. In het Nieuwe Testament zijn er ook priesters die tot God naderen. En in dat heiligdom mogen binnengaan. In het Oude Testament werd dat heiligdom gewijd door bloed. In het Nieuwe Testament wordt dat heiligdom ook gewijd door bloed. Zo zouden het allerlei overeenkomsten zijn te noemen. De priester, de offeraars, het bloed, de reiniging, de heiliging van dat heiligdom. Maar dan komen de verschillen. Het een is een aards heiligdom. Dat is was de tabernakel, een heel concrete, letterlijk tempel, tent die door de vrouwen geweven waren uit kleden en met houten planken en alles. Maar hier gaat het in dit gedeelte over een hemelsheiligdom. Dat is de plaats waar God woont. Het tweede verschil, in het Oude Testament was die weg afgesloten. De hoge priester mocht maar één keer per jaar binnengaan op grote verzoendag. En dan bond men in latere tijden nog een touw om zijn enkel om er zeker van te zijn dat hij weer terug zou komen. Dat wil zeggen, als hij dood zou gaan, dan konden ze hem tenminste eruit trekken. Zo beducht waren ze voor de heiligheid van God. Maar in dit heiligdom zien wij dat de deur geopend wordt. Dat zien we straks in die kernverzen in hoofdstuk 10. Een derde verschil is, in het Oude Testament was het een gebrekkige hoge priester. In het Nieuwe Testament een volmaakte hoge priester. Daar hebben we het al eerder over gehad, in eerder hoofdstuk. In het Oude Testament waren het bloedige offers van dieren. In het Nieuwe Testament het waarachtige offer van Christus. In het Oude Testament moesten daarom die offers ook elk jaar herhaald worden. In het Nieuwe Testament is het offer eens en voor altijd gebracht. Het hoeft nooit meer herhaald te worden. Want het is een volmaakt en afdoende offer. Nou wil ik u daarbij op een paar verzen wijzen die we anders over het hoofd zouden zien. En dat is al een detail zou u kunnen zeggen, maar ik wil het toch even noemen. Dat is een beetje terug alweer in vers 16 en 17. Daar staat in onze vertalingen ineens het woord testament. Eerst ging het de hele tijd over verbond. En dat is een correcte, een goede vertaling. En nou ineens over testament. En dan moet je wel weten, daarom je kunt eigenlijk niet zonder bijbels met voetnoten. Je moet weten dat dat woord voor verbond en het woord voor testament exact hetzelfde is. Nou, waarom gaat het dan ineens over op testament? Omdat nu iets verteld wordt over dat nieuwe verbond dat veel meer past bij de betekenis van een testament en veel minder past bij de gangbare betekenis van een verbond. Bij een testament gaat het er immers om dat schikking wordt getroffen voor een erfenis die toevalt aan de erfgenaam na de dood van de erflater. Dat element zit niet in een verbond als zodanig. Daar heb je twee partijen die samen een schikking treffen om elkaar te helpen en te ondersteunen, elkaar te dienen. Maar dat woord testament, daar hoort de dood van een erflater bij. En dat is heel bijzonder, want de schrijver past dat toe op dat nieuwe verbond. Hij zegt dat nieuwe verbond kan pas in werking treden bij de dood van de erflater. Nou is God eigenlijk die erflater, degene die de erfenis nalaat. Maar dit is God in Christus. Christus is gestorven en door zijn dood kan de erfenis nu toevallen aan al degenen die hem toebehoren en daar recht op kunnen laten gelden, niet vanuit zichzelf, maar door het geloof. Dat is belangrijk. De dood van Christus is dat wat nodig is om het verbond, oftewel het testament, te effectueren. En wat heeft hij gedaan? Hij is niet alleen gestorven op het kruis. Hij heeft het bloed gedragen in het heiligdom van God. Dat is nog niet zo'n makkelijk punt. Betekent dat dat hij dat pas bij zijn hemelvaart heeft gedaan? Dat is dan wel erg laat. Kun je dan wel zeggen op het kruis het werk is volbracht, als dat bloed pas bij zijn hemelvaart door hem meegenomen zal worden in het heiligdom? Of moet je veel eer zeggen, op het moment dat de Heer Jezus stierf, kwam al de waarde van dat bloed voor het aangezicht van God in het heiligdom. Met andere woorden, je kunt dat niet letterlijk zo overdragen, nood voor nood, alsof de Heer Jezus met zijn bloed het heiligdom is binnengegaan. Ja, in de geest op het kruis. Daar verscheen al de waarde van dat bloed voor Gods aangezicht. Dat je dat niet heel letterlijk kan doen, is ook daaruit duidelijk dat de Heer Jezus niet echt geslacht is. Hij was in dat opzicht niet een slachtoffer. Men heeft wel eens geprobeerd om uit al zijn wonden en het bloed dat daaruit vloeide, een soort bloedtheologie af te leiden. Maar de wonden die hem in zijn lichaam werden toegebracht, werden hem allemaal toegebracht door mensen. Dat is niet hetzelfde als wat God doet. Volgens de profetie in Zacharia 13, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. God sloeg hem met het zwaard. Dat hij zijn bloed gaf, was niet omdat hij bloed drupte uit zijn wonden, met eerbied gesproken. Maar omdat hij zijn leven overgaf als een offer aan God. Het leven, dat is de ziel. De ziel is in het bloed. Het leven geven is hetzelfde als zijn bloed geven. Anders zou onze behoudenis afhankelijk zijn van de wonden die soldaten hem toebrachten. In zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. En eerder al de wonden van de geestelingen. Nee, ik denk dat het de wonden zijn die Gods zwaard in hem sloeg. En hij gaf in de overgave, in de dood, zijn leven, dat is zijn bloed, aan God. Goed, dat zijn details, daar kun je nog verschillend over denken. Maar ik denk dat het op het kruis was dat het bloed van de Heer Jezus, dat is zijn leven, in al de waarde ervan voor God verscheen in het heiligdom op het moment dat de Heer Jezus stierf en dat leven uitstortte in de dood. Die waarde van het bloed verscheen niet in het aardse heiligdom, maar in het hemelse heiligdom. En als de Heer Jezus dan bij zijn hemelvaart daadwerkelijk zijn plaats inneemt in het heiligdom, dan gebeurt er iets wat ondenkbaar was in het Oude Testament. In de tabernakel stond geen stoel. Dat deed ieder zijn taak staande. Maar de Heer Jezus, nadat hij dat werk heeft volbracht, is het heiligdom binnengegaan. Hij is daar verschenen voor het aangezicht van God en heeft zich gezet aan Gods rechterhand. Niets illustreert duidelijker dat het werk waarachtig volbracht is. Het hoeft nooit meer herhaald te worden. De priester gaat niet terug uit het heiligdom om een jaar later weer te verschijnen. Het is eens en voor altijd volbracht. Er is geen herhaling nodig. En om dat te illustreren is hij daar gebleven. En zit hij daar aan Gods rechterhand. En direct zal dat geciteerd worden, zullen we zien uit Psalm 110. Want dit is ook een vervulling van een oud-testamentische belofte. De Heer Jezus is eerst, drie keer vind je hier het woord verschijnen. Hij is eerst op aarde verschenen, dat was zijn eerste komst. Dan verschijnt hij voor Gods aangezicht in het heiligdom. Met al de waarde van zijn bloed. De waarde van zijn offer. Maar straks zal hij uit het heiligdom terugkeren. En dan zal hij opnieuw verschijnen. Dat is bij zijn wederkomst. En dan zullen alle hem aanschouwen die deel hebben gekregen door het geloof aan de waarde van het werk van de Heer Jezus. Het is ook ten oordeel, maar ook ten leven. Op grote verzoendag wordt dat geïllustreerd door het feit dat de priester na verloop van tijd uit het heiligdom terugkeerde. Je zou kunnen zeggen, voor Israël was er geen zekerheid dat hun zonden vergeven waren, dat het werk van het offer was aangenomen, dat hun zonden verzoend waren, dan tot op het ogenblik dat de priester terugkeerde uit het heiligdom. Dan ging er een zucht van verlichting door hen heen. Profetisch heeft dat enorme betekenis, maar daar wijd ik niet over uit, want dat gaat ver buiten de Hebreeënbrief. Maar als Christus straks terugkomt uit het heiligdom, dan pas zal ook Israël hersteld worden en als volk ook weer door God worden aangenomen. Natuurlijk door wedergeboorte, bekering en geloof. Maar toch, het zal een geweldig moment zijn als voor hen de hoge priester terugkeert uit het heiligdom. Dus deze dingen hebben ook profetische betekenis. Nou eens kijken wat er in ons schema verder staat. In de hoofdstukindeling, daar moet je helemaal niks van aantrekken in de Hebreeënbrief. Dat hebben we nu al vaker gezien. Het betoog gaat door in hoofdstuk 10. Christus is in deze wereld gekomen. We gaan nu terug, als het ware, naar het moment dat Christus in de eeuwigheid tot zijn vader spreekt in woorden die profetisch al staan opgetekend in Psalm 45. Maar eerst nog even dit. We lezen dat de oud-testamentische offers de offeraar nooit konden volmaken. Maar nu, zegt vers 2, heeft de gelovige geen enkel geweten van zonde meer. Dat is voor veel mensen natuurlijk wonderbaarlijk. Wij blijven immers zondaren tot aan onze dood. Nou, strikt genomen is dat niet zo. Paulus zegt, toen wij nog zondaars waren, dus we zijn het nu niet. Een zondaar is iemand die niet anders kan dan zondigen. Een gelovige kan helaas nog wel zondigen, maar hij wordt niet meer gekarakteriseerd door de zonde. Een volmaakt geweten, dat is niet dat die mens zelf zondeloos geworden is, maar het betekent dat hij in zijn geweten volkomen rust kan hebben, doordat hij weet al die zonden zijn voor eeuwig weggedaan. In het Oude Testament was het niet mogelijk. Als je de dag na Yom Kippur weer zondigde, dan moest je weer een jaar wachten voordat al die zonden weer opgeruimd werden. Het begon elke keer weer opnieuw. Maar in de Hebreeënbrief heb je dat woord eens voor altijd. Eens voor altijd heeft hij het offer volbracht. En daardoor weet je dat ook eens voor altijd al je zonden zijn weggedaan. Niet alleen de zonden die je tot op dit moment gedaan hebt, maar ook de zonden die je helaas nog zult doen. Dat maakt geen lichtvaardige christenen, dat betekent niet, nou ja, dan kun je je gang wel gaan. Integendeel, die gedachte brengt je alleen maar tot verontmoediging en tot extra toewijding door de kracht van Gods geest. Maar dat is heel belangrijk, een volmaakt geweten is een geweten, zelfs bij de baby in het geloof. Het besef, geweten betekent hier ook bewustzijn, besef, dat er tussen mij en de hoogheilige God niets meer in staat. Er zijn nog twee andere betekenissen van volmaaktheid in de Bijbel. Volmaaktheid in de zin van wat ons ten deel zal vallen in de eeuwige toestand. Na dit leven, als we de zondige natuur kwijt zijn, als we de lasten van het lichaam kwijt zijn, dat is de derde volmaaktheid. En daartussenin zit nog een andere volmaaktheid, u moet dat maar nalezen in Filippenzen 3. Daar worden die twee laatste allebei behandeld. Dat is een soort geestelijke volwassenheid. Volmaakt kan ook een betekenis hebben van volwassen. In Hebreeën 5 kwamen we dat woord in die betekenis tegen. De baby in het geloof moet een volwassene worden in het geloof. Goed, dat even terzijde. Dat werpt enig licht op dat woord volmaakt. Maar dan, dat kostelijke citaat uit Psalm 40. Wat is dat toch bijzonder? Ik zou bijna zeggen, menselijk gesproken, ongelooflijk. Dat in de oud-testamentische profetieën zo diep al deze dingen zijn aangevoeld. Op een wijze die ver uitging boven de oud-testamentische schrijvers. Die konden zelf niet overzien wat ze allemaal daar uitspraken. Hier is er één die zegt, en dat kan alleen maar de Messias zijn. Brandoffers en zondoffers, slachtoffers, zond- en vredeoffers. Al die offers hebben voor u uiteindelijk geen waarde. Nogmaals, dat mag je niet in absolute zin nemen, alsof daarmee eigenlijk de hele eredienst in het Oude Testament aan de kant geschoven wordt, want ik herhaal, God zelf had die gegeven. Wat God geeft is goed. De wet, zegt Romeinen 7, is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de Messias zegt daar, uiteindelijk kunnen die offers niets bewerkstelligen. Ze kunnen alleen maar iets bewerkstelligen als je heel duidelijk beseft dat ze vooruit wezen naar het offer van Christus. En dat is heel bijzonder. Want het betekent, en dat zie je dan ook in die psalm, dat hij zichzelf presenteert. Hij zegt in, de rol des boeks is over mij geschreven. De Joden zeggen dat is het Oude Testament. Of zelfs heel specifiek het boek Rut, waar zijn komst werd aangekondigd van David, de ware David. Nou, dat zijn allemaal weer details. Het is van tevoren aangekondigd. Ik zou eerder denken aan het boek van Gods eeuwige raadsbesluit. En daarin is besloten dat hij het zou doen. Maar het is ook heel belangrijk dat hij zelf zich aanbiedt. Hij zegt zelf, ik wil komen om dit te volbrengen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Gods wil is zijn raadsbesluit. Maar daarmee is de Heer Jezus geen marionet, met eerbied gesproken. Even belangrijk is dat hij uitspreekt dat hij wil. En door die wil, zegt de schrijver, dat is die wil van God, zegt vers 10, zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eens voor altijd. Onthoud weer, heiliging is hier toewijding aan het priesterschap. Ik heb u dat bij vorige keren gezegd. Strikt genomen wordt nergens gezegd in het boek Hebreeën dat wij priesters geworden zijn. De zilveren pand, er is er eigenlijk maar één. In Hebreeën 2 vonden we maar één die zingt in de gemeente. In Hebreeën 8 vonden we de ene die dienst doet in het heiligdom, de ware liturg, degene die de ware eredienst volbrengt. Maar in hem zijn wij altijd begrepen. En direct in dat hoogtepunt van deze brief zullen we dat nader zien. Wij zijn geheiligd tot het priesterschap, ook al wordt dat nergens met zoveel woorden uitgesproken. Nou, dan volgen in die volgende verse dingen die ik al uitgelegd heb. Er is geen herhaling van het offer nodig. En dan komt daar weer dat citaat dat ik al aankondigde uit Psalm 110. Als ik me niet vergis is dat het vers uit het Oude Testament dat het vaakst geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. En dat kun je ook wel begrijpen. Het is zo'n treffend vers als daar David zegt, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heer Jezus zelf heeft de fariseeën en schriftgeleerden uitgedaagd te zeggen over wie heeft God het daar. Hij kan het dan moeilijk over David hebben. En dan staan ze eigenlijk met de mond vol tanden. En de Heer Jezus geeft aan dat het gaat over mij. En als hij staat voor Caiaphas en Caiaphas zegt, ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God, de Zoon van de levende, dan antwoordt de Heer Jezus, gij zegt het. Dat betekent, zo is het. En dan zegt hij, iets dat nog verder boven uitgaat. Mijn Zoon van God, zou je nog kunnen denken aan Psalm 2. Daar hoeft het niet meer dan een titel te zijn die elke zoon uit het huis van David kreeg toen die koning werd. Zoon van God, een bijzonder voorrecht, en positie. Maar de Heer Jezus voegt daar twee dingen aan toe waardoor volkomen duidelijk is dat hij verder uitstijgt boven die zonen van David. Namelijk dat hij zou zitten aan de rechterhand van God in de hemel. En dat hij zou komen met de wolken des hemels. Dat hij dus Psalm 110 vervult. En Daniël 7 vers 13, weet u wel, zoon des mensen die verschijnt met de wolken des hemels. En ik kan helemaal begrijpen dat de Caiaphas zijn kleren scheurt en zegt, dit is godslastering. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of het was de waarheid, of het was de grootste lastering die je kan voorstellen. Er is een mens op aarde die zegt, ik ga naar de hemel en ik ga daar zitten aan Gods rechterhand. En vandaar kom ik terug met de wolken des hemels. Dat is zo buiten alle platgetreden paadjes, dat is of de grootste leugen die je kan voorstellen, of het is de grootste waarheid. Er zit niks tussenin. Dat is de confrontatie voor elke Jood, maar uiteindelijk ook voor elke mens op aarde natuurlijk. Je gaat hierin mee, je accepteert dit, of het is iets waar je niet neutraal bij kan blijven, maar waar je diep, diep verontwaardigd over moet zijn. Dit zijn de dingen die hij over zichzelf uitspreekt. En dan komt hij nog weer terug op dat verbond. Door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd wordt. Dan heb je ook weer dat woord volmaakt, een sleutelwoord. Volmaakt, geschikt tot een ambt. Dat is de betekenis ook al in hoofdstuk 2. En wel door een volmaakt geweten, ook al ben je een baby in het geloof. En ten tweede het sleutelwoord geheiligd. Namelijk gewijd tot priesterdienst. En de Heilige Geest zegt dat ook nog eens een keer. En dan vindt de verwijzing weer, vinden we die uit Jeremia 31, die we ook al in Handelingen in Hebreeën 8 uitvoerig besproken hebben. Nou, dan komen wij tot deze geweldig belangrijke kernwoorden. Daar wij dan, of dus, broeders, daar zijn de zusters altijd bij gerekend uiteraard. Daar wij dus, het doet denken aan hoofdstuk 8, weet u nog, toen heb ik datzelfde gezegd. Hier naderen we een sleutelgedeelte en daar begint dat ook zo in hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dit. En die twee gedeelten horen bij elkaar. Hebreeën 8 zegt, dit is de kern waar het allemaal om draait. Er is een priester aan Gods rechterhand in de hemel. En die verricht daar priesterdienst. Niet door offers te brengen, dat is al lang gebeurd. Dat is eens en voor altijd gebeurd hier op aarde. Maar hij is daar als priester de ware liturg. De ware bedienaar van het heiligdom. En van de ware tabernakel. Dat wil zeggen, nadat het offer is volbracht, is hij daar niet alleen maar om op zijn lauweren te rusten, met eerbied gesproken, maar hij verricht daar dienst, offerdienst. En dat is niet een bloedig offer, dat zijn de offers waarvan Petrus spreekt, 1 Petrus 2, dat zijn geestelijke offeranden van lof, dank en aanbidding. Hebreeën 13 komt daar ook nog weer eens een keer op terug. Dus hier gaat de hemel open in Hebreeën 8 en kijken we in het heiligdom. En daar zien wij een zitten aan Gods rechterhand, die daar rust van het volbrachte werk, zeker, maar daar ook actief is als bedienaar, als liturg, als degene die eredienst pleegt tegenover God. Nou, als je nou zou denken, hij is daar alleen, dan komt dit gedeelte dat bijna nog belangrijker is in Hebreeën 10. Daar wij dus, broeders, vers 19... vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Ja, elk woord is hier belangrijk. Vrijmoedigheid, waar heb je die vandaan? Sommige mensen hebben van nature een grote vrijmoedigheid en anderen zijn schuchter. Maar dit is een duur woord, objectieve vrijmoedigheid. Wij zouden vandaag zeggen, je hebt het recht om dat te doen. Als je een toegangskaartje hebt voor het concert, dan kunnen ze praten wat als brugman, maar jij hebt een recht om de concertzaal binnen te gaan. Als jij voorheen een zondaar gereinigd bent door het geloof, je hebt een volmaakt geweten ontvangen dankzij het bloed van Christus als het offerlam. Al je zonden zijn weg, je behoort Christus toe, je bent geheiligd door het bloed van Christus tot priesterschap. Dan heb jij het recht om dat hemelse heiligdom binnen te gaan. Door het bloed van Jezus. Dat wil zeggen op grond van zijn volbrachte werk. Door het bloed zijn immers je zonden weggenomen. Langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Ik heb het geloof ik al eerder gezegd. In de Hebreeënbrief is geen gescheurd voorhangsel. Dat was alleen in de tempel. En dat scheuren, dat was om duidelijk te maken dat God nu vrijelijk naar buiten kan komen en dat de mens nu vrijelijk naar binnen mag gaan om tot God te naderen. Het was ook om te laten zien dat eigenlijk niks in het heiligdom stond. Er was geen ark meer, er was geen wolkolom meer. Dat moet u allemaal hier vergeten. Heel vaak heb je gelezen, wij kunnen nu naar binnen gaan door het heiligdom omdat het voorhangsel gescheurd is. Dat is volledig buiten het onderwijs van de Hebreeënbrief. Het voorhangsel was geen belemmering voor de hoge priester op grote verzoendag. Hij hoefde het maar opzij te schuiven en hij kon zo achter dat gordijn langs gaan. Maar omdat het mocht van God, eenmaal in het jaar alleen maar. Zo is voor ons ook daar een voorhangsel dat geen belemmering meer is. Wij mogen zomaar naar binnen gaan als priesters. Niet eenmaal in het jaar, maar permanent. Weet u, het is soms droevig dat de belangrijkste delen van de Bijbel soms voor ons zo vreemd zijn en zo onbekend. Dat komt omdat we als luie christenen vaak al gauw tevreden zijn met de vergeving van onze zonden en de wetenschap dat we straks naar de hemel gaan, dat is het dan wel. En wat heeft een mens nog meer nodig? Als je dat nou maar mag weten, dan is het toch allemaal goed. En zo blijven al Gods geschenken onuitgepakt. Het is net of we er geen belangstelling voor hebben. Als je aan een gemiddelde christen zou vragen, dat vraag ik ook aan u, dat vraag ik ook aan mezelf. Hier staat dat wij het recht hebben om elke tijd van de dag en de nacht in te gaan in het hemelse heiligdom. Op grond van het bloed van Christus, door het voorhangsel heen dat daar spreekt van zijn vlees, met die vier prachtige kleuren in dat voorhangsel die elk een ander facet van zijn lichamelijk bestaan illustreren, mogen wij gaan. En dan staat er ook nog bij, we hebben een grote priester over het huis van God. Dat is natuurlijk heel bijzonder, waarom staat dat daar? Wel, dat zagen we in hoofdstuk 8, als je daar binnen gaat, ben je daar niet alleen, hij is er al. En hij is daar vanaf zijn hemelvaart. En hij is daar aan de rechterhand van God. En als je daar binnen gaat, ja, dan zeg ik met Hebreeën 4, en dat begrijpen veel christenen nog wel, je mag hem alles vragen wat je op je hart hebt. Zo zien de meeste van onze gebeden er ook uit. Het zijn verzoek, verlanglijstjes. Wilt u dit voor ons doen en dat voor ons doen? En dan vaak ook nog hele aardse dingen die we vragen. En dat is allemaal prima, vooral blijven doen. Maar in hoofdstuk 7 zagen we al in de Hebreeënbrief, een stapje verder. We mogen tot God naderen, niet alleen maar met gebeden, maar met lofprijzing, met aanbidding. Door de hele Bijbel heen speelt de aanbidding een geweldige rol. Ook in de nieuwe bedeling. Ik weet niet of ik dat hier gezegd heb een vorige keer, maar ik zeg het toch eens een keer. In de reformatie is al te gemakkelijk het altaar aan de kant geschoven en vervangen door de preekstoel. En als je dat letterlijk neemt, dan schieten we van het ene uiterste naar het andere. Eerst was de nadruk op het altaar, dat is priesterdienst, aanbidding. En dan de nadruk op de verkondiging. Wij moeten terug naar een evenwicht waarin beide elementen aan de orde komen. Aanbidding, ook in de gemeente. Dat hebben we al gezien in hoofdstuk 2. In het midden van de gemeente zal ik u lofprijzen. Maar ook individueel is dat belangrijk. Je mag eigenlijk niet alleen maar het heiligdom binnengaan om daar je verzoeken in te dienen. Dat is Hebreeën 4. Maar via Hebreeën 7 en 8 en dan tenslotte hier in hoofdstuk 10 komen wij tot een ander hoogtepunt. In te gaan als aanbidder. Als met geestelijke offeranden van lof en aanbidding. Maar eigenlijk is dat ook wel een beetje een sleutel om vast te stellen hoe ons geestelijk gehalte is. Hoe komen wij voor het aangezicht van God? Alleen maar als vragers, dat hoort bij het babystadium van het geloof. Een baby vraagt alleen maar, een baby geeft nog niks. Een kind van 4 kun je langzaamaan bijbrengen om iets te geven. Een cadeautje voor mama te kopen als het aan mama jarig is. Voor het eerst begint tot het kind door te dringen dat papa en mama en al die anderen er niet alleen maar voor jou zijn en op afroep beschikbaar zijn als je 's nachts huilt, maar dat je zelf ook iets mag geven. Zelf ook iets mag betekenen voor papa en mama. Het hoort bij de geestelijke ontwikkeling van elke christen dat hij leert dat God er niet alleen maar is om van te ontvangen, aan wie je eindeloos kunt vragen als een baby, als een klein kind, maar aan wie je ook mag geven. Johannes 4, dan zegt de Heer Jezus hetzelfde. Vader zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Je kunt allerlei dingen zeggen over het einddoel van geestelijke groei, maar dit is toch zeker een heel belangrijk aspect. Groeien tot aanbidders. En zo gaan we binnen het heiligdom. De hoge priester is er al. Hij heet hier gewoon de grote priester over het huis van God. Het huis van God is en het heiligdom. En de priesterlijke familie, beide worden huis genoemd. Je gaat daar binnen en onder leiding van de hoofdliturg, weet u nog, degene die daar de eredienst pleegt in het heiligdom, mogen ook wij eredienst plegen aan God. Ook aan Christus zelf, maar hier met name onder leiding van Christus aan God. Maar als je dat doet, moet je dat wel op de goede manier doen. En vers 22... is eigenlijk een zinspeling op de heiliging, de wijding van de priesters. Je moet gaan met een waarachtig hart. Bij de priester ging het alleen maar om uiterlijke dingen. Er wordt niks over zijn hart gezegd. Hij werd van de buitenkant gewassen. Hij werd besprenkeld met bloed en allerlei andere handelingen allemaal aan de buitenkant. De nieuwe bedeling was nog niet gekomen. Maar alles wat daar gebeurde aan de buitenkant heeft geestelijke betekenis voor ons wat betreft de binnenkant. Wij worden ook gewassen aan de binnenkant. Wij zijn besprenkeld met het bloed, maar in ons hart. De harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten, het lichaam gewassen met rein water. Dat slaat niet op de doop, het slaat ook niet op de. Ja, het slaat terug op de priesterlijke wassing met water, maar het heeft een geestelijke betekenis. Gereinigd door het bloed van Christus, gewassen door het water van het woord van God. Dat zijn de praktische voorwaarden. Zo verschijnen wij tot de Heere God. Laten wij, dan gaat het weer even heel over praktische dingen, en ik heb nog een paar dingen te zeggen over deze verzen, en dan hopen we de volgende keer met vers 26 verder te gaan. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Want ook dit wat we nu allemaal overdacht hebben, is natuurlijk nog niet de eindbestemming. Die eindbestemming vonden we al aan het eind van hoofdstuk 9. Hij zal opnieuw verschijnen. Zonder zonde. De zonde nog iets te maken te hebben met het probleem van de zonde. Tot oordeel voor de goddelozen en tot behoudenis van de rechtvaardigen. Laten we daar goed aan vasthouden. Hij die het beloofd heeft is getrouw. Hij doet wat hij zegt. En laten we op elkaar acht geven. Niet om elkaar te bespioneren, maar om elkaar aan te vuren. Zeker onder verdrukking en onder vervolgingen. Hou vol. Tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn. Dat is een van die teksten die zo vaak uit hun verband gerukt worden om ontrouwe gemeenteleden ernstig te vermanen dat ze wat vaker op zondagochtend in de dienst moeten verschijnen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal nou het verband waarin dit staat. Maar het omging is dat de mensen bang waren voor de vervolging. En dat het daarom makkelijker was thuis te blijven zitten dan naar een plaats te gaan waar je gevangen genomen kon worden, waar zo'n hele gemeenschap kon worden opgerold. Zoals dat natuurlijk in landen waar het gelovigen vervolgd worden en waar samenkomsten verboden zijn, de verleiding ook groot is dan maar thuis te blijven zitten. Maar elkaar vermanen, en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. De dag van zijn wederkomst en de vestiging van zijn rijk. Grootste dingen die we hier gezien hebben. We gaan daar de volgende keer mee verder. Maar hier eigenlijk midden in het betoog, maar dat gebeurt elke keer, moeten wij er een punt achter zetten.